Ik wil een stukje lezen uit 1 Korinthe. En dat gaat over de wijsheid van God. In 1 Korinthe 1, vers 17. Paulus die zegt daarbij, dit is de boodschap die ik breng. En dan heeft hij het over het evangelie, over die boodschap die wij... En dan zegt hij, Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid. Mensen die niet in Jezus geloven, vinden die boodschap onzin, dwaasheid. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht en liefde. Zeg ik erbij. In de heilige boeken staat, ik zal de wijsheid van de mensen laten verdwijnen. Jullie zullen niets meer hebben aan al je kennis. Inderdaad, wat heb je aan wijsheid? Wat heb je aan kennis? Wat heb je aan het nadenken over moeilijke vragen? Niets. God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets voorstelt. Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort wijsheid God te leren kennen. Nee, God had een ander plan. Hij redt ons omdat we geloven in een boodschap die volgens de mensen dwaasheid is, onzin is. Gods wijsheid is dus totaal anders dan menselijke wijsheid. Ik vertel iedereen dat Christus aan het kruis gestorven is. Joden ergeren zich daaraan, want zij willen wonderen zien als bewijs van Gods macht. Grieken vinden het onzin, want voor hen telt alleen menselijke wijsheid. Maar voor ons christenen is de dood van Christus het bewijs van Gods wijsheid en macht. Alle mensen die door God uitgekozen zijn, Joden en niet-Joden, geloven dat. Onze boodschap klinkt misschien dom en zwak, is de dwaasheid voor mensen, maar die boodschap komt van God en God is wijzer en sterker dan de mensen. Nou, dit is in de Bijbel in gewone taal, vertaling, een mooie vertaling vond ik dat. En het is ook zo dat er een boodschap is voor deze wereld die dwaasheid is voor de mensen. Want het is namelijk zo simpel, het is alleen maar het geloof in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus dat betekent dat je dus het voor iedereen is, of dat je nou veel gestudeerd hebt, of dat je nou weinig gestudeerd hebt, of dat je nou wat dan ook gedaan hebt, wat voor beroep je ook hebt, wat voor positie, het maakt eigenlijk niets uit. Het is voor iedereen beschikbaar. Jong en oud, het enige wat je hoeft te doen is ja te zeggen tegen Jezus. Jezus, ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En omdat je zegt, ik geloof in Jezus, dat u het voor mij hebt gedaan, geldt alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, geldt ook voor jou. Je neemt het persoonlijk aan. En als je om je heen kijkt, dan is dat een dwaasheid voor veel mensen. Het is te simpel, mensen zoeken inderdaad wijsheid, het moet interessant zijn, mensen willen er ook graag hard voor werken. In veel godsdiensten wordt ook gevraagd dat je dit en dat doet en we maken er zelf ook vaak wat van, dat je van alles en nog wat moet doen om God te leren kennen, terwijl het alleen maar is Jezus, de naam van Jezus. Daarom spreken we ook eigenlijk altijd over Jezus. Als je Jezus aanneemt in je hart, dan is de weg open naar de Vader. Word je een kind van God, ontvang je zijn geest in je hart en word je ineens één met hem. Je zonden worden vergeven. Alles wordt anders in één keer. Te simpel voor velen. En voor anderen, ja, die kunnen dat niet geloven. En toch zegt Jezus, dat is de manier waarop ik iedereen red. Dat is de manier waarop mensen tot God kunnen komen. Er is geen andere manier. De enige manier is om het offer van Jezus te aanvaarden. En daar heb je een stukje nederigheid voor nodig. En weet je, veel mensen die kapot zijn, hebben daar geen moeite mee. Ik denk ook aan mijn leven, aan mijn eigen leven. Als kind wilde ik eigenlijk niet meer leven. Ik zat zo vol met angsten. Ik had bijna geen vrienden om me heen. En ik had niets om te verliezen. Ik had ook niets om in te leveren bij Jezus. Ik wilde niet meer leven, ik zag er niet meer zitten. En toen kwamen er mensen die vertelden mij over Jezus. En dat is mijn redding geweest. Daardoor dacht ik van eindelijk een vriend die naar me luistert. Eindelijk iemand met wie ik alles kwijt kon. Dus ik leerde hem kennen en hij werd mijn beste vriend. En ja, ik kon in de binnenkamer met hem praten, ik kon overal met hem praten. Dus voor mij was angst, ik had geen angst voor hem. Hij werd mijn vriend, waarin ik alles kwijt kon. En langzamerhand werd dat ook mijn genezing, want hij ging in mijn hart werken. Hij ging diep van binnen iets doen. Wauw, dat is mooi. Weet je waarom het voor veel mensen moeilijk is om voor Jezus te kiezen ook? Ze hebben zoveel te verliezen. Als jij een positie hebt in deze wereld die belangrijk is, en je wordt door mensen gezien en mensen geëerd, nou, dan moet je wat opgeven. Dan moet je wat opgeven om bij Jezus te komen. En je ziet bijvoorbeeld die Farizeeën, die godsdienstige leiders in die tijd, die hadden een belangrijke positie. Die moesten wat opgeven. God is er voor iedereen, voor rijk en arm, maakt niks uit. Maar als je zelf veel hebt, wow, als je een naam hebt gemaakt, positie hebt gemaakt in deze wereld, je bent belangrijk, ja, dan moet er iets zijn waar je naar verlangt in je hart, iets groters zijn. Want als je alleen maar op het tijdelijke bent gefixeerd en daarin beslag genomen wordt, dan kan het een tijd lang goed gaan. Dan kan het een tijd lang goed gaan. En soms moet er dan iets gebeuren in iemands leven. Of er gaat iets niet meer goed, weet je. Of er komt een leegte in je hart. Of is een ziekte die belemmert. Dat je positie verliest. Of noem maar op allemaal. Er kan alles gebeuren in je leven. En soms is dat ook een zegen voor mensen. Dat je ouder wordt. Want in het begin kun je populair zijn. Maar dan kun je helaas niet blijven als je ouder wordt. Op een gegeven moment moet je toch met pensioen gaan. Of moet je toch het opgeven. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Wat hou je dan over? Dus al die levensfasen in mensenlevens is soms een enorme zegen zelfs. Want elk levensfase kan een nieuw moment zijn waarin je God leert kennen. En het is dankbaar en mooi als je God jong leert kennen, maar in elke levensfase is er een nieuwe mogelijkheid om God te leren kennen. Weet je, wat je meemaakt. Want God is er altijd, hij veroordeelt je niet. Hij zegt, kom maar bij mij. Zie je nu zelf zitten? Oké, modder dan maar even aan nog. In je leven. Maar er kan een moment komen dat je Jezus nodig hebt en dan is Jezus er voor je. Maar wat is de zegen als je al jong hem leert kennen? Want dan ga je namelijk naar je bestemming wandelen. Ga je in je bestemming wandelen. Dan is het mooi dat je met God kan leven naar je bestemming toe. Weet je, maar God is er altijd voor je. Ook als je ouder bent, God is er altijd voor je. Hij wil jou tot zich nemen. Hij wil dat je een relatie met hem hebt. Nou, wie koos Jezus uit? Laten we even gaan naar, ik wil een paar versen uit Marcus lezen, daarover. Want Jezus beoordeelt mensen ook altijd op het innerlijk. Het verbaast me weer toen ik met de Matthäus, of het Marcus-evangelie was, bezig was, dacht ik van, wauw, wat is Jezus toch altijd bezig om anders te reageren en te beoordelen dan wij. En dat zien we bijvoorbeeld in, tot hij mensen uitkiest. Want toen hij langs het meer van Galilea trok, zag hij Simon en zijn broer Andreas. Dat is Marcus 1, vers 16. Ik ga dus even wat door de eerste hoofdstukken van Marcus heen. Ze waren vissers. Ga met mij mee, zei Jezus tegen hem. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen liet ze hun netten liggen en volgde hem. Verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Ze zaten in hun boot de netten te herstellen. Zodra Jezus hen zag, riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en gingen met hem mee. Nou, waarom zou Jezus nou hen uitgekozen hebben? Zie je hun reactie? Stel eens voor dat Jezus het had gevraagd aan de Farizeeën. Kom achter mij, ga heen. We zullen er zo even over nadenken. Ja, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Wat heeft hij eigenlijk gezegd? Is het wel waar wat hij zei? Maar wat zie je hier? Vissers, eenvoudige vissers, meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. En zodra Jezus hen zag en riep hij hen, en wat staat erbij van Jacobus en Johannes, en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en gingen met Jezus mee. Een totale beslissing om alles achter zich te laten en met Jezus mee te gaan. Of wat Jezus zei, wauw. Weet je dat Jezus daarmee iets kan doen met zulke mensen? Hij heeft onze wijsheid niet nodig. Hij heeft onze intelligentie niet nodig, want hij is wijzer dan wie dan ook. Hij heeft onze kracht niet nodig, want hij is sterker dan wie dan ook. Wat hij nodig heeft, is ons hart. En hij vond hier Mensen die hem onmiddellijk meteen wilden volgen en bereid waren om alles achter te laten. Wauw, wat een geweldig, je zou kunnen zeggen, homp klei is dat in de handen van Jezus. Mensen die zich zo toewijden en geven, daar kan God wat mee. Daar kan God iets mee. Dat heeft hij nodig. Hij heeft een hart nodig wat overgegeven is, wat beschikbaar is. Dat was mijn hart ook. Ik had niks in deze wereld. Voor mij was studeren, daar dacht ik eigenlijk helemaal niet aan. Het was voor mij overleven. Maar toen ik Jezus leerde kennen in mijn leven, toen dacht ik van Heer, ik wil er voor u zijn. Ik wil 100% voor u zijn. U hebt mij vrede gegeven. U bent in mijn hart komen wonen. Eindelijk heb ik een vriend waar ik op aan kan, die ik kan vertrouwen. Waar ik mee kan gaan. En ik ging met hem. En het maakte me eigenlijk niks uit waar ik heen ging. Dus ik betrok hem bij alles. Heer, wat wilt u dat ik ga studeren? Heer, wat wilt u toen ik weer een beetje moed kreeg in mijn leven? Heer, wat wilt u? Waar wilt u me gebruiken? Heer, hoe kan ik iets voor u betekenen? Dat was mijn diepe verlangen. Toen ik hem leerde kennen als mijn vriend. En ik geloof, dit was met die vissers ook zo. Zij herkenden iets in Jezus. Zij hoorden de woorden van Jezus. En ze zegden, Heer Jezus, ik wil achter u aangaan. U hebt woorden van geest en leven. En ze gingen achter Jezus aan. Dus Jezus keek naar hun hart. Naar de bereidheid, de gezindheid van hun hart. Hij denkt van, als ik 12 volgelingen wil uitkiezen, dan moeten het mensen zijn die beschikbaar zijn. Moeten het mensen zijn die zich kunnen overgeven. Die mij kunnen vertrouwen op mijn woord. Kunnen mensen zijn die het andere willen achterlaten. En met mij mee willen gaan. Dus hij koos mensen uit op basis van hun hart. Nou, Jezus was iemand die ook uit één stuk was natuurlijk. Wat hij zei, dat deed hij ook. En dat gebeurde ook. Hij leefde met zijn vader. Woorden die hij sprak, dat waren woorden van gezag. En de mensen die stonden versteld van. Ik wil die tekst even overslaan. En ik wil gaan naar Marcus 1, vers 35. Een paar teksten verder. En er staat, heel vroeg was het nog donker. Toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. En hij ging naar een eenzame plek om er te bidden. Simon en de anderen gingen hen achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze, iedereen loopt u te zoeken. Maar hij antwoordde, laten we ergens anders heen gaan. Naar de dorpen hier in de omtrek. Daar kan ik ook daar het goede nieuws bekendmaken. Want dat is waarvoor ik gekomen ben. En hij trok heel Galilea door, sprak in hun synagogen en dreef demonen uit. Ik vind het zo mooi. Jezus had hier een mogelijkheid om een succesvolle gemeente te beginnen. Want iedereen loopt u te zoeken. Maar hij was net bij de Vader geweest. Hij trok zich terug, want hij wilde de wil van de Vader doen. Hij was dus niet op de eerste plaats bezig om te beantwoorden aan wat mensen van hem vroegen. Maar op de eerste plaats wilde hij luisteren naar de Vader en doen wat de Vader van hem vroeg. En de Vader zei, joh, je moet door heel Galilea gaan. Je moet in de andere synagoge ook spreken. Je moet het verder bekendmaken. En hij ging erop uit. En dat vind ik zo mooi. Jezus was zo vaak bij de Vader om te luisteren wat de Vader van hem wilde. En daardoor kon hij reageren op niet wat de mensen van hem vroegen en verwachten op de eerste plaats, maar wat de Vader van hem vroeg. Hoe is dat met ons leven? We kunnen een speelbal zijn van alle verwachtingen van mensen om ons heen, van alles wat mensen van ons vragen, verwachten, verlangen. Of we kunnen luisteren naar de Vader. En dan, natuurlijk, Jezus had liefde en was bewogen voor mensen. En heel vaak ging hij in op wat mensen van hem vroegen. Maar hij, daarbovenal luisterde hij naar de Vader. Bovenal werd hij geleid door de Vader. En daardoor was hij zo vruchtbaar. Daardoor had hij zoveel resultaat. Omdat hij op de eerste plaats luisterde naar de Vader. Als we kijken naar Marcus 2, een andere situatie. Daar wordt een verlamde naar Jezus gebracht. En dan wil ik bij vers 5 beginnen. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn vergeven. Jezus zag geloof. Dan kunnen we zeggen, zag hij dat misschien alleen doordat de mensen natuurlijk dat dak openbraken en die verlanden naar hem doen? Ja, ik geloof dat ook zeker dat een teken van geloof is. Maar ik geloof ook dat hij dieper zag. Hij wist dat te connecten met geloof. Want als we dan bij vers 6 tot en met 8 lezen, en er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart. Waarom spreekt deze op die manier Gods lasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Dus Jezus ervoer in de geest wat de fariseeërs en die schriftgeleerden overlegden in hun hart. Jezus was heel gevoelig voor geestelijke sferen, voor wat er leefde. En dan zegt hij, later zegt hij, oké, omdat jullie daarin geloven, ik kan laten zien dat ik de macht heb om te vergeven in de naam van Jezus op. Maar, ik wil eigenlijk ingaan op het feit dat Jezus vanuit die gevoeligheid van Gods geest niet direct altijd reageerde op wat hij zag. Hij wilde dat beproeven vanuit zijn geest. En hij vroeg dan aan de Vader, hoe moet ik hiermee omgaan? En daardoor kon Jezus soms heel fel zijn tegen mensen. En tegen andere mensen kon hij juist heel erg bewogen zijn. En er direct op ingaan. En Jezus kijkt altijd dwars door de buitenkant heen. En hij ziet de hongerige van hart. Hij ziet waar geloof is. Hij ziet waar mensen kapot zijn. Hij ziet waar mensen nodig hebben. Tot je een arm om ze heen slaat. Maar hij ziet ook mensen eigenlijk zeggen, ik wil wel, maar toch eigenlijk niet in hun hart willen. En als we dan kijken naar een stukje verder, dan zie je elke keer weer dat de reactie van Jezus was altijd gebaseerd op het hart van mensen. Nooit op de buitenkant. Er staat in Marcus 2, vers 14, hij kwam langs een tolhuis. De tolontvanger was Levi, de zoon van Alfeus, en hij zat voor het huis. Kom, zei Jezus tegen hem, ga met mij mee. En Levi stond meteen op en ging met hem mee. Zie je weer dat hij hier een tollenaar had, die best wel gesteld was. Hij waren mensen die niet gewaardeerd werden, maar het waren ook wel mensen die veel geld hadden, omdat ze natuurlijk in dienst stonden om de belasting te innen. Maar deze tollenaar was leeg in zijn hart. Hij was iemand die eigenlijk dat helemaal niet wilde. En Jezus zag dat. En Jezus riep hem, kom achter mij. En die avond aten Jezus en zijn discipelen bij Levi thuis. En er waren ook veel collega's van Levi uitgenodigd. En nog anderen met een slechte naam. Want van dat soort mensen gingen er nogal wat achter Jezus aan. Maar toen enkele godsdienstleraren zagen met wie hij de maaltijd gebruikte, zei hij tegen zijn discipelen, schaamt hij zich niet met dat soort mensen te eten? Jezus hoorde het en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben niet gekomen om de goede te redden, maar juist de slechte. Ik vind het zo mooi. Jezus wist vissers te bereiken. Jezus wist tollenaars te bereiken. Jezus wist farizeeën te bereiken, denk aan Nicodemus. Er waren ook andere mensen die wel in het geheim vaak in Jezus geloofden. Maar Jezus reageerde altijd op het hart van mensen. Hij zocht altijd daar waar honger was, daar waar mensen hem wilden volgen, daar waar mensen eigenlijk kapot waren van binnen, maar misschien niet wisten dat Jezus het antwoord is. Maar Jezus wist, ik ben het antwoord. En in dit geval nodigt hij zichzelf uit. Hij zegt, joh, kom achter mij aan. Wauw. Ik wil nog een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 3. Daar staat, hij kwam weer in de synagoge. Hoofdstuk 3, vers 1. En daar was een man met een verstijfde hand. De fariseeërs hielden Jezus scherp in het oog om te zien of hij hem op Sabbat zou genezen. Daar konden ze een aanklacht tegen hem indienen. Jezus zei tegen de man met de verstijfde hand, kom in het midden staan. En toen vroeg hij de aanwezigen, mag men op Sabbat goed doen of kwaad doen? Mag men op Sabbat een leven redden of mag men doden? Maar niemand zei iets. Jezus ziet zijn blik langs hen gaan en boos en tegelijk verdrietig over hun hardheid, zei hij, steek uw hand uit. Dat deed hij en zijn hand was weer gezond. Onmiddellijk verlieten de farizeeën de synagoge en maakten met de aanhangers van de partij van Herodes plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Nou, Jezus was iemand die hield zich over het algemeen ook aan regels. Hij had geen moeite om zich aan regels te houden. En dan zie je hier dat hij een regel doorbrak van mensen. Niet van God, maar van mensen. En zo zie je dat heel vaak Jezus dingen doorbrak als ze tegen de regels van God zijn vader inging. Want zijn vader was bewogen. Hij wilde genezen. En de Sabbat was ook bedoeld om goed te doen en om te genezen. En zo zie je dat Jezus weer reageerde op het hart van mensen. Hij reageerde op de binnenkant van de mens. En zo is onze God altijd. Hij kon heel fel zijn. Hij kon heel fel zijn tegen de farizeeën of tegen mensen die van binnen hoogmoedig en trots waren. Maar hij was enorm bewogen met mensen die van binnen riepen naar hem. Bereid waren om te volgen. Kapot waren. Ongelukkig waren. Hij zegt, daar ben ik voor gekomen. Mensen die ziek waren. Die troost nodig hadden. Die hoop nodig hadden. Daar was hij voor gekomen. En daarom is het zo dat God wil dat wij uitgaan en oog hebben voor de mensen om ons heen. En het gaat niet om grote dingen. We hoeven niet succes voor onszelf te behalen. Maar wat God wil is dat wij uitzien naar de mensen om ons heen. En een stap verder gaan. En ingaan op de nood van het hart. Wat de Kobus vertelde. Weet je, jongelui, er zijn zoveel mensen om ons heen. Die God nodig hebben. Die verlangen, die roepen naar een uitkomst. En God zegt, wil jij iemand zijn die stap verder gaat? En die langs de buitenkant naar de binnenkant zoekt. Ik ben zo blij dat Kobi en Deborah, degene die waren, en anderen van het team ook, die gaan naar mensen toe. Misschien mensen die door de maatschappij niet altijd gewaardeerd worden, maar die God is op zoek naar het verlorene. God is op zoek en hij wil woorden van bemoediging spreken. Hij wil woorden van troost, van genezing spreken. En als dan in Markus 3... Er staat in vers 13 staat dan, en Jezus klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden en om te prediken. En macht te hebben om de ziekte te genezen en de demonen uit te drijven. Weet je, en dan kiest hij een aantal mensen uit. Hij kiest mensen uit die daar mee aan de slag willen gaan. Die dat willen doen. Dat waren zijn 12 discipelen. Hij zoekt mensen. Hij zoekt nog steeds mensen die hij kan uitzenden. Hij zoekt nog steeds mensen die hij in deze stad kan uitzenden. En dan bedoel ik niet alleen maar om uit te gaan, maar die op hun werk hij kan uitzenden en kan bereiken. Hij kan zeggen, mag ik jou bereiken voor jouw collega? Mag ik jou gebruiken voor jouw collega? Wil jij je laten gebruiken voor jouw buren? Wil jij er zijn voor die twee mensen in het park die een jointje staan te roken, maar die eigenlijk een nood hebben in hun hart. Die in hun hart haat hebben, die in hun hart pijn hebben. Die eigenlijk niet meer zien zitten en gewoon het leven. Ja, eigenlijk meer overleven door andere wegen te zoeken. Wil jij er zijn voor die persoon die zoveel angst heeft, dat jongetje dat zoveel angst heeft? Dat gepest wordt op school. Dat niet mee kan komen. Niemand ziet het. Hij vertelt het ook niet aan iedereen. Hij is in zichzelf gekeerd. Maar ergens is er een pijn. Wie heeft er wel eens... mijn zoon en ik hebben gekeken naar de film To Save a Life. Wie heeft die film gezien? Iemand die heeft gezien? To Save a Life, dat is een leven van iemand die zelfmoord. Die eigenlijk een hele goede vriend... twee vrienden groeien op. een donkere jongen en een Amerikaan, die groeien op met elkaar. Maar op de middelbare school wordt de ene jongen heel populair en de andere die loopt een beetje mank. En een jongen die wordt heel populair met basketbal. Iedereen wil, krijgt de mooiste meisje van de klas, weet je. En op een gegeven moment, op dat moment moet hij kiezen. Joh, wil ik nog wel vriend zijn met die ene persoon met wie hij opgegroeid is. En dus gaan ze uit elkaar. Hij laat hem eigenlijk gewoon links liggen. Heel populair. Maar dan pleegt die jongen zelfmoord. En dan wordt hij stilgezet. En beseft hij ineens van, joh, ik heb hem genegeerd al die tijd. Weet je, we zijn samen opgegroeid. Hij heeft zelfs zijn leven gered, die ene jongen. Maar hij is hem links laten dumpen. En die jongen is eenzaam geworden. Niemand ontdekt het. En die pleegt zelfmoord. En dan beseft hij het ineens. En dan komt er ook een ommekeer in zijn leven. Dan merkt hij ineens van, hé, joh, maar dat was niet goed wat ik deed. Weet je. Ik ben mijn eigen leven lang gaan leiden. Ik ben wel populair geworden. En dan komt hij in aanraking. Komt tot geloof. Maakt de stap. Maakt de keuze om er te zijn voor andere mensen. Die ook op het punt staan om een eind te maken aan hun leven. Maar die het niet ontdekte. En toen betekent die voor een andere jongen wat. Waarvan hij eigenlijk nog eens wist dat hij zelfmoord wilde plegen. Want hij zei van niet. Maar hij was ook al heel lang mee bezig. En gelukkig heeft hij die jongen kunnen redden. Die jongen heeft Jezus leren kennen ook in zijn leven. Maar ik geloof, er zijn zoveel mensen om ons heen. Wat niet op de eerste plaats te zien is. En dat angstige jongetje, daar duid ik op mezelf. Ik ben blij dat mensen mij gevonden hebben. Dat mensen voor mij iets betekend hebben. Ik kwam in de gemeente via mijn moeder. Mijn moeder ging naar een evangelische gemeente. En ik kwam daar ook. En mensen die... Ik kwam elke keer naar hem toe, naar mij toe. Terwijl ik totaal niet aantrekkelijk was om mee om te gaan. Ik keek mensen niet recht in de ogen. Ik was angstig. Maar mensen bleven volhouden. En uiteindelijk brak ik open. Leerde ik God kennen in mijn leven. En veranderde dat mijn leven totaal. Ik geloof, om ons heen zijn er zoveel mensen. Waarvan je op eerste instantie niet ziet. Die zich snijden, weet je. Die allerlei... allerlei reacties hebben omdat ze het leven niet aankunnen. En wij zijn geroepen om daarvoor te zijn. Wij zijn geroepen om vriendschap te sluiten met deze mensen. Wij zijn geroepen om iets te betekenen voor deze mensen. Net zoals Jezus die vissers uitkoos. Eenvoudige mensen. Zoals Jezus bij Levi op bezoek ging. Zoals Jezus Zacchaeus zag zien zitten in de boom. Zo zijn wij geroepen om iets te betekenen. En we kunnen niet iedereen bereiken, maar we kunnen allemaal wel betekenen voor één iemand om ons heen. Die misschien uniek is, die geen andere relatie heeft, maar waar jij mee in contact bent gekomen. En waar God jou voor wil gebruiken om een stap verder te gaan, om het evangelie te verkondigen. Om daar te zijn, om een relatie te bouwen, om een stuk liefde te hebben. Nodig ze maar eens uit in hun huis. Misschien is dat wel dat jongetje in de buurt wat met niemand speelt. Maar misschien kan het wel bij jou thuis zijn. Of die vriend van vroeger die jij hebt leren kennen. Waar je een relatie mee hebt, via Facebook hebt ontdekt. Of andere vrienden. God wil jou gebruiken. Om hem te introduceren bij Jezus. En het kan zijn dat je daar, natuurlijk dat kost tijd. Dat kost tijd om een relatie op te bouwen. Maar het kan wel het verschil zijn voor leven en dood. Want de eenzaamheid neemt nog steeds toe in deze wereld. Mensen zijn niet gelukkiger door Facebook en door WhatsApp en door al die... Dat komt echt geen diepe relaties van. Daar moet wel iets meer gebeuren, wil daar een diepe relatie zijn. Maar God wil vriendschap sluiten. God wil ook ons gebruiken om vrienden te maken. En God gebruikt alles, God gebruikt Facebook, WhatsApp. Het kan allemaal geweldig zijn om daaraan te doen. Al die andere multimedia. Hij wil ze ook gebruiken. Alleen het is niet vanzelfsprekend. Er zijn zoveel mensen die dat allemaal gebruiken, maar die voortdurend denken aan zelfmoord. Die niet meer zien zitten. Die een einde aan willen maken. Pesten via internet kan ook net zo makkelijk. Heel makkelijk om berichtjes te sturen. Of om foto's te sturen van anderen, of naaktfoto's te sturen. Dat gebeurt zelfs onder jongelui. En dan dreigen ze, weet je, om dat verder te uiten. Dat verder te verspreiden. En God wil dat wij integere mensen zijn. God wil dat wij zien die ander om ons heen. En voorbidden en iets voor betekenen. Het is een enorme maatschappij waar heel veel mogelijk is, waar heel veel beschikbaar is. Porno op internet, zo makkelijk te zien. Het wordt bij je binnengedrongen. Maar weet je wat het doet? Weet je wat zulke soort dingen doen, wat zonde doet? Het zuigt het leven uit je weg. Het zuigt het leven uit je weg. Je hebt geen zin meer in iets. Je hebt geen kracht meer om te overwinnen. En wat God doet, God wil het omkeren in je leven. Halleluja. Hij veroordeelt je niet, maar hij wil het omkeren in je leven. Zodat je echt kunt gaan leven. Zodat je krachtig wordt om nee te zeggen tegen dingen die niet goed zijn. En om ja te zeggen tegen Jezus. Daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven. En weet je, dat begint bij dat je keus maakt. Dat je zegt, Jezus, ik heb u nodig. Ik wil een persoon zijn die mijn zonde bij u neerlegt. En aflegt om het leven te ontvangen. En dan gaat God je een mooi mens maken van binnen. Hij veroordeelt je niet, maar hij maakt je een mooi mens. Om anderen te helpen uit die strik van duisternis en zonde te pakken. Want het is iets wat je leven stuk maakt. Alles wat niet van God is, maakt je leven stuk. Waarom zegt God, breek met de zonde? Wil hij ons pesten? Dat je niet meer met leuke dingen bezig mag zijn? Nee, totaal niet. Hij ziet de vernietigende werking van zonde. Het ontneemt je al je kracht. Het maakt je eigenlijk dat je geen zin meer hebt, wanhopig wordt, krachteloos wordt. En dan zegt Jezus, ik ben gekomen om jou vrij te zetten. Wie door de Zoon vrij wordt, die is werkelijk vrij. En als je met dingen zit in je leven, je kunt nu een keuze maken om vrij te worden. Want Jezus is met macht om jou vrij te maken. Krachtig te maken.